Het is eigenlijk geen ontsnappen meer aan. Ik denk niet dat we dat als mensheid ooit nog afgeven. Het is een soort cadeau dat we onszelf gedaan hebben. We zijn verbonden met iedereen en alles tegelijkertijd. Ik zie echt geen signalen op de horizon die er aanwijzen dat we daar vanaf willen.
Vandaag staan we op en gaan we slapen met technologie. Maar hoe zal dat over 5 jaar zijn? Wat zijn de volgende grote en kleine veranderingen die zullen plaatsvinden op het kruispunt van technologie en maatschappij? Telenet Business en Tijd Connect presenteren De Verderkijkers. Audiomaker Sarah Logge gaat in gesprek met experts die ons laten proeven van de toekomst.
De opmars van technologie maakt het leven heel wat makkelijker en biedt ons fijne ervaringen en grenzeloze mogelijkheden. Ook in crisisperiodes kunnen we ons daardoor steeds verbinden met de zaken die van belang voor ons zijn. Maar, anderzijds, schuilt in die sterkte ook haar zwakte. Gaat technologie een loopje met ons nemen? Digitale humanisten denken daarom na over hoe we met technologie moeten omgaan die slimmer is dan de mens en die veel sneller evolueert dan wij ooit zullen doen. Volgens hen moeten we onszelf in vraag durven stellen en nieuwe vaardigheden leren. Een van die digitale humanisten is Fredo de Smet, auteur van Artificial Stupidity, curator van All Things Digital. Samen met hem kijk ik verder naar het jaar 2027 en beleven we een dag in de toekomst. Dag Fredo, welkom bij de Verderkijkers podcast. Ja, jij noemt jouzelf een digitaal humanist, maar ik denk dat heel veel mensen zich afvragen wat dat precies betekent.
Het is geen school waar ik me ingeschreven heb. Het is een soort reminder aan mezelf om bij het nadenken over de toekomst en over technologie en innovatie altijd de mens centraal te zetten. Wat iets is wat we vergeten hebben. We zijn heel geconcentreerd om de klant centraal te zetten. De mens laat staan gemeenschappen of zo. Daar wordt er eigenlijk vrij weinig aandacht aan besteed. Maar je merkt wel dat we daar wakker van liggen en dat we worstelen met het feit dat sommige platformen die beloven een sociale plek te zijn, eigenlijk niet zo sociaal zijn. Dus daarom heb ik mezelf overtuigd een digitale humanist te zijn. Het is ook een beetje een soort morele gids voor mezelf.
Het ankerpunt om van daaruit te vertrekken. Maar dat is perfect, want ik heb wel een aantal vragen over inderdaad die digitale identiteit. Dat is waar ik het vandaag met jou wil over hebben. Maar in een heel specifieke context, want met onze Verderkijkerspodcast willen we een sprong in de toekomst maken. We gaan 5 jaar vooruit naar 2027. En ik zou je willen vragen hoe een doordeweekse dag er volgens jou zou uitzien.
Dat is een toffe vraag trouwens, maar ook een gevaarlijke denkoefening, want de meeste voorspellingen van de toekomst zijn eigenlijk afspiegelingen van hoe we de wereld van vandaag zien. Ik check mijn gsm vrij snel in de ochtend en ik krijg een notificatie dat ik eerst yoga moet doen of meditatie of gaan wandelen, omdat ik al zoveel schermtijd heb gehad dat ik eerst moet bewegen van mijn gsm. Alvorens ik mijn avatar nieuwe kleren kan aandoen, kijk heel hard uit naar een soort kleerkast voor mijn avatars. Vervolgens, ergens bij het ontbijt, krijg ik een pop-up ook, waarbij de vraag wordt gesteld, met wie wil je vandaag je data delen? Die ownership ligt weer bij mij, hopelijk, op zo'n korte tijd al, binnen 5 jaar.
Misschien even nog verder over die digitale platformen. Je had het al even over een avatar. Als vandaag zien we ook een aantal van die platformen als een soort verlengde van onszelf. Het valt mij op dat je het niet hebt over social media. Aan zich, is dat iets wat dat in die nabije toekomst door meer en meer mensen de rug toegekeerd zal worden? Of?
Nee, absoluut niet. Waar wel werk van gemaakt zal worden, zowel via campagnes als via de tool zelf, op technologisch gebied zelf, is dat mensen de mogelijkheid hebben om ownership te nemen. Wat nu eigenlijk vrij moeilijk is. Sowieso, als je naar vooruitgang kijkt of naar innovatie of naar technologie, is het eigenlijk vrij zelden het een of het ander. Het is bijna altijd een en-en situatie. Het is nooit of-of. Dus er zal nog altijd heel veel op social tijd gespendeerd worden op social. Maar ja, het zal ook anders zijn. Ik denk wel dat we heel duidelijke signalen zien van klemtonen. Dat mensen bijvoorbeeld meer ownership, meer de mens zelf hun eigen wensen of noden willen centraal stellen. En ik denk dat dat zelfs op zo'n manier zal gedesigned worden dat er gekoppeld wordt aan gedrag die gesteld in de fysieke wereld. Dus dat het bijvoorbeeld bon ton zal zijn in 2027 om te mogen actief zijn op social als je genoeg kilometers hebt gezet of stappen hebt gezet. Dus dat er daar zo verhoudingen of relaties ontstaan. Dat lijkt me heel interessant eigenlijk, dat ik gemotiveerd word om yoga te doen, zodat ik een beetje kan tinderen zitten of zo.
Als we het weer hebben over Facebook, Instagram, TikTok, noem maar op, wordt wel door heel veel mensen gezien als een soort letterlijk afbeelding van wie ze denken te zijn. Als we het dan hebben over digitale identiteit, is dat het dan? Gewoon op je Instagram, Facebook enzovoort een selectie laten zien van wie je wil zijn? Is dat digitale identiteit?
Ja, daar zit in ieder geval een grote speelruimte in, hè, wat men dan de metaverse noemt. Een ervaring waarbij dat, het digitale en het fysieke amper of niet meer uit elkaar te houden zijn, zij het door een bril of augmented reality layers, of zij het omdat je dan mentaal het verschil niet meer in ziet, want voor een groot stuk leven we nu al in een metaverse werkelijkheid. Als er in 2021 een duizendtal mensen het kapitool bestormen en echt geloven dat ze een coup moeten plegen, aangevuurd door een president die liever zijn eigen naam gebruikt dan de Twitter-handel van de presidentschap, ja, dan kunnen we niet meer beweren dat er nog een verschil is tussen de echte en de digitale wereld. Quote-unquote echt. Dus we leven al in een soort wereld waarin dat, ja, een soort metaversum zou je kunnen zeggen, en dat zal nog aantrekkelijker worden in gebruik, en daar zullen economische ontdekkingen in gedaan worden, of experimenten, zoals kledingwinkels die kledij verkopen voor jouw avatars. Dus om op je vraag te antwoorden, ja, die digitale identiteit, daar is een heel groot speelveld, waar ik trouwens heel erg naar uitkijk. Ik vind dat heel tof om verschillende identiteiten te hebben.
Ja, zolang dat je zelf kan kiezen. Zolang dat je zelf de controle hebt.
Maar
over die
wel liefst naar meer controle, ja. Dus dat kan een account zijn die mijn echte Frederik of Fredo, want ik heet eigenlijk niet Fredo, maar weerspiegelt. Maar ik kan daarnaast ook andere identiteiten hebben. En een business opbouwen met die andere identiteiten. Dus dat is wel iets waar ik kritisch naar kijk, maar tegelijkertijd ook naar uitkijk. Ik kijk er kritisch naar, omdat Instagram weet dat de manier hoe jonge meisjes bijvoorbeeld worden afgebeeld, een invloed hebben op het zelfbeeld en het geluk van jonge meisjes in het Westen. Dus zij weten dat ze eigenlijk een grote impact hebben op de gewone jeugd, so to speak. Dus ja, we moeten daar wel kritisch aan zijn, want zij dragen daar ergens een verantwoordelijkheid waar ze een ander beetje van afhouden.
Misschien nog even over die identiteiten. Ik vond het wel interessant dat je zei daarnet, ik kan kiezen welke identiteit ik aanneem. Ik kan ook meerdere identiteiten hebben. Kan je dan op die manier eigenlijk er net voor zorgen dat je meer anonimiteit bereikt voor jezelf, omdat je eigenlijk ook iemand anders kan zijn online?
Het is me nooit helemaal duidelijk wat mensen daarmee bedoelen, met anonimiteit. Ik heb het gevoel dat we een soort obsessie hebben met die privacy- en anonimiteitsissues. We kunnen het daarover hebben als je daar een beetje naar hint. Voilà. Ik interessanter vind is om eigenlijk een voorspiegeling of een afspiegeling te maken of een verbeelding te maken van een toekomst waarin dat we minder anonimiteit hebben en meer wederkerigheid. En waarin dat we dus meer in verhouding tot elkaar gaan treden. Dat is terug die humanistische reflex. In plaats van alles te proberen waarderen op het hyperpersoonlijke, wat kan ik met mijn anonimiteit doen, is het een interessante denkoefening om te kijken welke waarden zitten we als we wederkerig beginnen redeneren. Zoals ook trouwens de natuur is opgebouwd. Alle species in de natuur leven op afhankelijkheid van elkaar. Wij hebben dat een beetje vergeten als mens. Dus naast artificial intelligence, en wat ik dan artificial stupidity noem, is er ook heel grote natural intelligence. Heel veel intelligentie die we kunnen leren door gewoon te kijken naar hoe werkt de natuur. Dus ja, we kunnen meer anonimiteit opzoeken, maar misschien is het juist interessant om dat minder te doen. En te zoeken wat kunnen we met elkaar uitdelen. Waar is die trade-off een winst voor allebei?
Maar heb je het gevoel dat er in het algemeen misschien iets meer positivisme mag zijn als we het hebben over de toekomst en dan expliciet over, of specifiek over technologie of de rol van technologie
in de toekomst? Ik kijk bijna geen science fiction films meer op Netflix, omdat die allemaal dystopisch zijn en eigenlijk allemaal een verafspiegeling zijn van de angsten over de wereld van vandaag. Dus die vind ik heel saai eigenlijk. Dus wat dat betreft is er wel wat nood aan andere manieren om verhalen te vertellen over de toekomst. Want eigenlijk vertellen we vaak dezelfde verhalen. Dus wat dat betreft, ja, tegelijkertijd moeten we ook gewoon echt kritisch zijn. Want het is dezelfde onrechtvaardigheden of zo die in de oude industriële wereld zitten, vertalen zich ook naar de digitale wereld. Ja, en dat willen we niet.
Iets verder daarop ingaan als we het hebben over vandaag ook, hè, maar zeker in de nabije of verdere toekomst. Technologie zal een steeds grotere rol spelen. Maar kan je dan nog als mens ontsnappen aan het digitale? Of zijn we allemaal verplicht om daarin mee te gaan?
Nee, er is geen ontsnappen meer aan. Je kan proberen. Je zou er een levenswerk van kunnen maken. En het zal sommigen ook lukken. En die zullen de uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. Het is eigenlijk geen ontsnappen meer aan. Ik denk niet dat we dat als mensheid ooit nog afgeven. Het is een soort cadeau dat we ons zelf gedaan hebben. We zijn verbonden met iedereen en alles tegelijkertijd. Ik zie echt geen signalen op de horizon die er aanwijzen dat we daarvan af willen. De manier waarop we dat gaan organiseren zal wel anders zijn. Maar er is geen stap meer terug. Er is trouwens ook bijna letterlijk geen plek meer op de aarde om te ontsnappen. Er is een kunstenaarsduo, Ida Simon, een jongen en meisje uit Noord-Europa, die op zoek gegaan zijn naar plekken waar er geen data is. En data-free zones maken prachtige foto's. En dan zit je al bijna ergens in de krater van een vulkaan of zo. Daar heb je geen bereik. Maar er zijn dus ook echt weinig plekken waar er nog ontsnappen aan is.
Oké, dus het gaat over het omarmen, maar vooral op een kritische manier en goed nadenken hoe dat we er eigenlijk als mensheid op een goede manier mee kunnen omgaan met die technologie.
Ja, zorg dat wij in het centrum van dat systeem staan. En dan bedoel ik wij als mens en wij als planeet. Want dat is natuurlijk een heel grote uitdaging in de toekomst. En wat je nu ziet, is dat die systemen voornamelijk dragen voor winstmaximalisatie van de aandeelhouders bijvoorbeeld. En niet voor... Wat op zich ook niet verkeerd is, maar dan moet je ook niet zeggen dat je een sociaal platform bent. Dan is het gewoon duidelijk om te zeggen dat je dat je een miljonair bent. Dus wat dat betreft is er wel een denkoefening nodig. En die is ook aan de gang, trouwens. Er is, als we terug vijf jaar terug zullen gaan naar, wat is dat dan? 2017. Dan zie je dat er vandaag een veel grotere kritisch debat is over de technologie, over de tools, maar ook over de eigenaars en de bouwers ervan, over het duale systeem dat in Silicon Valley zit, over alternatieve systemen, bijvoorbeeld uit China, en de voor- en de nadelen daarvan. Dus we zijn daar echt al veel stappen in vooruit gegaan. Ondertussen, op die 5 jaar is GDPR een soort exportproduct geworden van Europa. De innovators van de tijd, toen de GDPR-regelgeving werd gelanceerd, die vonden het een schande, een soort achteruitgang. Wat je nu ziet, is dat er effectieve nood is aan regelgeving. Niet enkel in Europa, maar gewoon bij de burger, bij mensen, mondiaal. En dat we daar als het ware trendsetter zijn geweest. En Europa blijft ook vandaag de dag, deze week nog, of deze maand nog, investeren in updates van de regelgeving, de DSA-act, de DMA-act. Dat is gewoon nodig.
Mm-hmm. Vandaag, hoe zit het? Hoe verankerd is artificiële intelligentie nu al in ons leven?
Heel hard. Terug een dag in het leven. Dus ik sta op. Ik doe muziek aan via de Spotify-app. Effectief, ik heb een lijstje opgezet omdat ik één nummer had gehoord dat me interessant vindt. Ik heb gevraagd daar een lijstje van te maken. Dat is AI. Ik zie mijn kinderen niet dit weekend. Ik heb een foto getrokken, maar zo'n foto met zo'n effect, zo alsof het een dieptezicht is. Dat is de AI, mijn telefoon, die aan de slag is. Ik heb de weg opgezocht naar deze studio via Google. Dat is AI die aan de slag is. Ik heb het nu niet gedaan, maar ik had het kunnen doen. Gevraagd aan mijn Sonos om op te houden met muziek spelen. Aan Alexa. Dat is een AI die werkt. Ik heb het niet gedaan, waardoor ik... Het is trouwens echt waar, waardoor ik een pop-up kreeg 100 meter uit mijn deur dat mijn muziek nog aan stond. Wat ik doe voor mijn hond trouwens. Ik vind dat gezellig. Dat is de AI die aan het werk is. Het feit dat hij zelfs de gyroscoop in mijn telefoon weet dat ik zo ver van mijn home verwijderd ben. De gyroscoop in mijn telefoon is gepowered door AI, waardoor dat hij gemakkelijker het licht zal uiten van mijn scherm als hij ziet dat ik niet meer beweeg. Of dat hij heel veel beweegt in mijn broekzak, waardoor ik batterij bespaar. Op heel veel gebieden, in die telefoon bijvoorbeeld, wordt er AI gebruikt. En dat weet ik Dat hoop ik. Eigenlijk weet ik het niet. Ik hoop het omdat ik dat volg als nerd en die updates volg. Maar wat mij daaraan stoort, is dat ik mijn AI niet kan uitzetten zoals dat ik Bluetooth wel kan uitvinken. Er is dus, ik zoek die functie in de instellingen waar ik mijn AI-lijst kan zien. Dus ja, daar zit wel een uitdaging in dat het tot één een technologie is die sowieso de controle vraagt, overneemt. Dus intrinsiek in AI is dat we niet weten wat die doet, dus dat we eigenlijk de controle vrijgeven aan die zelflerende of zelfsturende algoritmes. Twee is dat we daar heel weinig transparantie over hebben geïnstalleerd, vooralsnog. Wat ik denk ook wel, iets is dat ook wel zal veranderen de komende jaren.
En waarom is dat dan? Hoe komt dat dat die ontwikkeling of die ontwikkelaars van artificial intelligence, laat ik maar zeggen, dat die, hebben die ergens een geheime agenda? Of hoe komt dat dan? Dat we daar geen controle over mogen hebben of dat we niet, dat dat niet transparant is?
Er zijn vele redenen voor. Voornamelijk omdat veel van die AI wordt geïmplementeerd vanuit de machtlogica. Dus Facebook bijvoorbeeld had AI-teams verzameld, centraal gezet. Die hebben die vrij recent verdeeld over de verschillende producten om dan nog makkelijker te kunnen gaan toepassen en eigenlijk te kunnen kwantificeren in winst. Dus ja, de reden waarom dat die AI wordt gebruikt is niet om even humanistisch te zijn. Dat is gewoon een machtlogica. Een andere reden is dat er nog niet zo'n grote cultuur is in die bedrijven dat zo'n zeuren als ik of ethici of mensen die met sociologie bezig zijn of kunstenaars for that matter een rol opnemen in de organisatie. Al is het maar als een ethisch board. Dus we zijn eigenlijk de laatste twee decennia heel roekeloos geweest met het programmeren van een digitale wereld. Leuk, hè, trouwens. Maar nu komen we daar wel een beetje op terug. We zien dat er alle grote bedrijven zijn zich wel bewust van die ethische uitdagingen en doen een oproep voor meer transparency. Doen een oproep voor meer privacy eigenlijk. Dat we tenminste weten welke data wordt gebruikt. Doen een oproep voor een soort uitlegbaarheid van de AI. Wat een beetje een contradictie in termen is. Maar dus dat wordt wel op gewezen of op gewerkt door de meeste grote AI-bedrijven. Dit gezegd zijnde, de meeste toepassingen die in mijn dagelijkse leven worden gebruikt, zitten ook bij die grote bedrijven, omdat die gewoon de kracht hebben van de meeste data, het meeste geld, de grote datacentra, om in die toepassingen te investeren. Dus voor de slager om de hoek, of zelf neem nu zelfs de telecom of de verzekering, bedrijven in Vlaanderen is het wel nog een uitdaging om nuttige AI-toepassingen te vinden. Elk bedrijf heeft er al, maar dat zijn vaak nog altijd een beetje druppels op een hete plaat.
Ja, maar dat komt ook. Je hebt het gevoel dat daar ook die ontwikkelingen bezig zijn, dat dat meer en meer ook in die kleinere bedrijven, dat dat ook daar zal uitgewerkt worden.
Absoluut. Elk bedrijf dat ik ken is ermee bezig. Niet de slager om de hoek, maar ik bedoel, elke corporate is ermee bezig en heeft interessante dingen gedaan. Ik werk ook bij VRT. Wij bij VRT hebben via AI synthetische stemmen ontwikkeld. Dus over 5 jaar doe ik mijn app open en is er een synthetische radiostem die vraagt, Fredo, heb je goed geslapen? Wil je het nieuws van 5 minuten, een kwartier of van een uur? En dat wordt op mijn maat ingesproken door een AI. We kunnen dat als het ware. We kunnen dat nu al. Wat interessanter is niet het feit dat we dat kunnen en dat die technologie er is, maar welke vragen het oproept. Willen we dat? Is dat dan een stem van een radiopresentator die we nadoen? Waar zit die IP? Zit dat dan bij de persoon zelf, hè, die dus eigenlijk plots een digitale variant heeft van zichzelf? Zit dat bij de mensen, of zit dat bij het bedrijf? Dat opent allerlei nieuwe businessmodellen. Dus dat is interessant. En echte implementatie van AI in je organisatie is dat je organisatorisch model eigenlijk in vraag moet stellen.
Mm-hmm. Ja, je zei het daar net al even, naast artificial intelligence is er ook zoiets als artificial stupidity. Wat wordt daarmee bedoeld?
Ja, dat is een beetje een tongue-in-cheek of een woordspeling die ik gebruik in mijn boek. Over ethiek nadenken in die technologische wereld of in die digitale wereld is vaak heel complex. Zeker als het bijvoorbeeld gaat over AI, omdat dat zo heel complexe technologie is. En ik heb het gevoel dat mensen soms ervan weerhoudt om de verantwoordelijkheid op te nemen en het over te laten aan ethici. Terwijl je kan ook ethische handelingen stellen op jezelf als burger en toch een verschil maken. Zowel voor jezelf als voor je familie of je collega's, als voor de platformen, omdat je andere gebruikers stelt. En dat noem ik artificial stupidity. Wat je bijvoorbeeld ziet, ik ga één voorbeeld geven, is dat die platformen allemaal leven op een cultuur van teveel. Te veel informatie, te veel data, te veel vrienden, te veel muziek, te veel films, te veel nieuws. Er is gewoon van alles te veel. Dat is eigen aan die digitale cultuur. Dus wat doen ze? Ze presenteren veel informatie op een persoonlijke manier aan jou. Hey Sarah, wil je verder luisteren naar... Wil je verder kijken naar Netflix? Hey Sarah, wat zoek je? Vraagt Coolblue. Hey Sarah, ik heb een lijst voor jou gemaakt. Vraagt Spotify. Letterlijk, hè? Ze vragen het met die woorden. En ze steken nu eigenlijk in een bubbel. Omdat er moet gefilterd worden in die informatie. En ook op sociaal gebied worden wij in bubbels gestoken. We worden omringd op sociaal gebied met mensen die op ons lijken. Een filterbubbel. En dat is op zich niet zo erg. Vaak doen we dat in onze vrienden ook. Onze vrienden lijken ook vaak op onszelf. Eigenlijk hebben we vrij weinig vrienden die echt niet op ons lijken. Maar door dat besef dat die digitale wereld zo is, en door het inzicht dat er daar een uitdaging is, ben ik wel veel meer mensen die niet op mij lijken gaan volgen. Meisjes of mensen van kleur, jonge moslims. Ik wil echt begrijpen waarom dat ze wel of niet hun hoofddoek dragen. En door dat dan te doen en door te zien dat er een rijkdom is aan verhalen, ben ik dat ook meer gaan doen in het echte leven. En dat is zo'n soort advies die bijna te onnozel is om waar te zijn, om gewoon meer te praten met mensen op de tram. En in plaats van naar mijn gsm te kijken, naar mensen in de ogen te kijken en een knik te geven van verstandhouding en te denken, hey, mens zijn is een teamsport, remember? Dus dat noem ik artificial stupidity. We kunnen echt heel grote verschillen maken in onze verhouding tegenover de tools en de wereld. Als we eigenlijk terugkijken naar eenvoudige, of teruggrijpen naar eenvoudige gebruiken zoals, en eenvoudige manieren om het samen te vatten. Dus ik denk dat er ook een uitdaging is om het gemakkelijker te beginnen vertellen en het aantrekkelijk te maken.
Fredo, bij deze zijn we al op het einde van ons gesprek. Ik vond het in elk geval eigenlijk wel gezellig vooral. Ik heb dingen bijgeleerd, dus dat is ook handig voor mezelf. Maar voor ik je laat gaan, heb ik toch nog een soort van filosofische vraag die ik aan jou wil voorleggen. Dat past wel bij een digitale humanist, denk ik dan. Je hebt het zelf al ook over die metaverse gehad. Mm-hmm. Dus het gaat daarover. Geloof jij in de metaverse, hè, waar mensen continu geconnecteerd zijn en daar ook leven? Maar is dat eigenlijk iets wat wij als mens willen?
Ah, maar dat is interessant. Ik geloof er absoluut in. Ik denk dat we eigenlijk nu al voor een stuk aan betekenisgeving doen in een wereld die digitaal is. Alleen voor een stuk, we kunnen dat niet meer uit elkaar houden. Dus ik denk dat we eigenlijk nu al in een soort metaverse leven en dat we daar qua tooling nog aantrekkelijkere UX rond zullen bouwen. Is dat iets wat we willen? Dat is eigenlijk een van de belangrijkste vragen die we ons nu moeten stellen. We hebben dus een economie gebouwd op basis van uitgevonden wensen, niet op basis van noden. Hoe zou een economisch of een technologisch ecosysteem eruit zien als we dat echt doen op basis van wat we willen. En niet wensen die ons wijsgemaakt zijn door een reclame-industrie die heel groot is sinds Freud. Het was trouwens een neef van Freud die dat heeft gelanceerd in de VS. Dus die keek, wat kunnen we mensen uit hun onderbewuste halen, wat kunnen we uitvergroten en hun wensen groter voorspiegelen, zodat ze dat gaan beginnen aankopen. Dat is hoe dat voor een stuk onze economie werkt. Wat als we nu die vraag terug bij ons als mens leggen, als gemeenschap, niet als ik als individu, maar wij als gemeenschap, wat willen we eigenlijk? Ja, als we daarvoor een metaverse bouwen, dan sta ik ervoor te springen, absoluut. Want dan is dat ook een plek waar ik een begrafenis bijwoon. Of waar ik zelfs in dialoog ga met mijn overleden moeder, die trouwens nog leeft, maar moest dat nu gebeuren? Als die metaverse niet gemaakt wordt door Meta, het bedrijf Facebook, maar met een soort gemeenschappelijke uitdaging voor een gemeenschap te bouwen, dan denk ik dat daar prachtige menselijke interacties kunnen zijn.
Fredo, dankjewel voor dit gesprek en graag tot een volgende keer.
Hey, jij bedankt.
Ben je benieuwd naar welke technologische veranderingen er nog op ons afkomen en hoe die ons leven zullen beïnvloeden? Abonneer je dan zeker op deze podcast of surf naar tijd.be/verderkijkers. Bedankt voor het luisteren. Dit was De Verderkijkers met Fredo de Smet.